Gemeente, vooraf enkele afkondigingen voor u. Wat betreft de collecten, er zijn 3 collecten in deze dienst. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de opbouw van het gemeentewerk. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we zingen, gemeente, uit Psalm 71. Psalm 71 en daarvan vers 15. Gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend hart te leed. Maar tot mijn hulp gereed zult gij mij weder levend maken, mij uit de afgrond trekken en met uw vleugelen dekken. Psalm 71 vers 15. Stellen wij ons voor de heilige wet van God en zingen wij daarna uit de berijming van de 10 geboden en daarvan vers 9. Och of wij uw geboon volbrachten, en wat er verder volgt in vers 9 van de berijming van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We willen voorbeden doen voor de familie Streefkerk Stokkel, die op 26 juni 25 jaar getrouwd was. En ook voor de familie van Gils de Vries, die eveneens 25 jaar getrouwd was op 2 juli. We willen ook in de voorbeden gedenken de heer van Rijswijk, die ernstig ziek is, van de Catharina Amalia Hof 6 en de heer Ottespeer van de Breweer 7. Laten we bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. We mogen hier opnieuw samenkomen, Heere, almachtige God in de hemel. Vorige week mochten wij hier ook zijn. En in de week die voorbij is gegaan, hebt gij ons allen het leven gegeven en wij mogen hier opnieuw samen zijn. En daarvoor danken wij u, dat u onszelf bijeenroept en bijeenbrengt onder uw woord. En dat wij hier zijn op de plaats waar gij beloofd hebt, Heere, aanwezig te zijn. Als er 2 of 3 in uw naam vergaderd zijn, dan bent u daar in het midden, hebt gij gezegd, Heere Jezus. En wij vragen dan ook, Heere, of dat woord ook deze dag waar mag worden. En dat wij iets mogen proeven van uw heilige aanwezigheid. En dan bidden wij u, Heere, dat gij dat wilt doen om uzelf, niet om ons. We hebben in de eerste plaats al helemaal niets waar wij op ons zouden kunnen beroemen. En bovendien, Heere, is ook deze week weer vol zonden geweest en ongerechtigheden, tekorten. Misschien dat wij uiterlijk nog wel goed hebben geleefd en dat wij ons moeten inspannen om te bedenken wat we niet goed hebben gedaan. Maar Heere, als wij dat zien in het licht van uw wet, als wij dat zien, Heere God, in het licht van hetgeen uw woord over u zegt, dan wordt het toch duidelijk. Wij die geroepen zijn om elke dag, ons hele leven, u te dienen en te prijzen. En niet onszelf te bedoelen, maar ons geluk en onze heerlijkheid te vinden in u. Heere, dan schieten we zo tekort. Zelfs als wij genade mogen kennen. Zelfs als gij door uw geest in ons leven gekomen bent en ons vernieuwd hebt en bekeerd hebt, Heere, omgewend hebt naar u toe, dan nog moeten wij u beleiden dat wij dagelijks in vele struikelen. Heere, vergeef het ons. Zie het niet aan. Wilt u ons ook deze morgen aanzien in uw Zoon? Wilt u geven dat wij allen, zoals we hier nu zijn, allemaal deze morgen mogen beseffen dat wij Jezus Christus en zijn werk nodig hebben. Dat wij zonder zijn verdiensten en zijn gerechtigheid voor u niet kunnen bestaan. En dat gij niet die verklaring ons geven kunt, Heere, dat wij rein zijn. Tenzij wij geborgen zijn, met Christus verbonden zijn, met hem gestorven zijn. Heer, als wij dat nog nooit hebben gezien in ons leven, dat het zo ligt, wilt u ons dat dan nu openbaren? En als wij daar iets van weten, wilt u ons dan verder leiden in de waarheid van uw woord? Wat het zeggen wil, dat uw woord zegt dat er maar één naam gegeven is. Dat de zaligheid in geen ander is. Dat wij door Jezus Christus zalig moeten worden. Heere, wilt u zo nabij zijn in degene die het woord te spreken heeft? Geef hem de ware vrijmoedigheid om als een dienstknecht het woord Gods met alle vrijmoedigheid te mogen spreken, niet ziende op omstandigheden, op mogelijke consequenties, maar om uw woord in de volle raad Gods te brengen. Wees met ons allen, Heer, als wij naar uw woord luisteren. Geef dat wij niet gehinderd worden door de warmte, dat wij ons mogen inspannen om het woord te horen. En dat, Heere, onze harten open mogen gaan, niet door het menselijke woord, maar door de werking van uw geest. En daar bidden wij ook om. Gij belooft dat, Heere, dat gij uw Heilige Geest geven zult, degenen die u bidden. Wilt u dat ook deze dag doen, hier in ons midden. We bidden, Heere, voor de zieken in ons midden. We bidden voor de heer Van Rijswijk, voor de heer Otterspeer, die ernstig ziek zijn. Dan blijkt, Heere, de gevolgen van de zonde. Dan blijkt hoe zwak en broos ons alle lichaam is. Geef, Heere, dat zij voorbereid mogen zijn. Verzoend met u door het bloed van Christus. Verenigd met u door het ware geloof. Geef dat aan ons allen. Maar, Heere, gedenk hen in bijzonder ook naar het lichaam. Gij die hen kent, die weet waar zij zich bevinden, hoe het met hen is, Heere. Wat u hen onthoudt, onthoudt hen toch uw genade en uw goede tierenheid niet. We mogen u ook hartelijk danken dat er twee families mogen zijn in ons midden, die gij 25 jaar geschonken hebt dat zij samen mochten zijn. We bidden voor hen, de familie Streefkerk Stokkel, familie Van Geels de Vries. Heere, geef dat zij in u de gever, dat gij die dat alles geeft, mogen eindigen. Er zullen er ook in ons midden zijn, die gij dat niet geeft, waar het huwelijk eerder is ontbonden, door de dood, of misschien ook wel anderszins, Heere, gij weet het. Dan is het uw goedheid, die ook zij niet verdiend hebben, maar die gij hun gegeven hebt. Geef dat zij, Heere, in dankbaarheid hun leven aan u mogen wijden. Dat zij mogen zeggen dat er uiteindelijk één is die toch nog een hogere plaats in hun leven heeft. Dat u dat bent, Heere Jezus. Dat zij ook dat geestelijke huwelijk met u mogen kennen. Heere, wees zo met ons, gij die de noden en de zorgen kent. Van ons allen persoonlijk, misschien wel voor elkaar verborgen, maar gij weet het. Ook, Heere, de zorgen en noden van ons als geheel, als gemeente. U weet dat er het verlangen is naar een eigen predikant. U weet ook dat er het uitzien is om een eigen kerkgebouw te mogen hebben. En alle moeilijkheden daaromtrent, Heere, het is u bekend. En toch mogen we het elke keer weer aan u voorleggen. Omdat gij het niet moeder wordt, Heere, als wij al onze noden en zorgen met bidden en smeking bij u bekend maken. Heere, verhoor ons. Geef ons tegelijkertijd het zien op u, omdat alle hindernis en weerstand niet tegen uw voorzienigheid pleit, maar ervoor. Omdat gij wilt zien, Heere, of wij bereid zijn om in tegenspoed geduldig te zijn. Geef het ons allen, persoonlijk maar ook als gemeente en als kerkenraad. Verhoor ons gebed, heren. Neem onze dank aan. Toon uw goede tierenheid en uw aanwezigheid. Wij bidden u dit alles in de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, de schriftlezing kunt u vinden in de brief van Paulus aan de Romeinen. En daarvan lezen wij de versen 1 tot en met 14. Romeinen 6. Romeinen 6, vers 1 tot en met 14 is de schriftlezing. Romeinen 6, vers 1 tot en met 14, waar Gods woord als volgt tot ons spreekt. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij in Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van hetzelfde lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf goden, als uit de doden levend geworden zijnde, stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover onze schriftlezing. Laten wij ter inleiding op de prediking gaan zingen. Uit Psalm 32. En daarvan vers 1 en vers 4. Wij noemen Psalm 32 vers 1 en 4. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. En wat er verder volgt in Psalm 32, vers 1 en 4. Intussen zal er ook worden gecollecteerd. Nogmaals noem ik voor u de bestemming van de collecte. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En de derde voor de opbouw van het gemeentewerk. De Heren zegene u en uw gaven. Psalm 32, vers 1 en vers 4. Gemeente, Romeinen 6. Daar gaat de preek over. Maar voordat wij daar kunnen gaan kijken en lezen en overdenken wat Paulus zegt, moeten we als het ware eerst even een blik richten op de hoofdstukken ervoor. We moeten als het ware een aanloop nemen, want anders dan vallen we midden in een brief. De lezers van die tijd begonnen natuurlijk ook gewoon vooraan te lezen en die lazen door tot en met hoofdstuk 6. En dat moeten wij eigenlijk ook doen. We kunnen niet zomaar in een hoofdstuk vallen. Dus laten we eerst even kort samenvatten om te zien wat er eigenlijk aan Romeinen 6 vooraf is gegaan. Wel, u weet wellicht dat alle brieven van Paulus eigenlijk om twee vragen cirkelen. Er zijn twee vragen waar Paulus zich voortdurend mee bezighoudt en waar hij telkens weer op terugkomt. De eerste vraag is: hoe worden wij met God verzoend? De tweede vraag is: hoe moeten wij voor God leven? En dat zijn nog steeds de zaken, gemeente, waar het om gaat. Er zijn helaas, zeker in ons land, heel veel gemeenten die zeggen dat het om andere vragen gaat. En dat de vragen van Paulus intussen wel achterhaald zijn. Maar ik denk niet dat dat waar is. Die twee vragen gelden altijd weer. Wat ook daarin belangrijk is, hoe die twee vragen zich tot elkaar verhouden. We moeten ons als het ware ook afvragen, welke vraag stellen we nou eerst? Moeten wij ons eerst gaan afvragen hoe wij moeten leven, wat wij moeten doen en wat wij niet moeten doen? Of moeten wij ons eerst vragen hoe wij ons afvragen hoe wij met God worden verzoend? De Reformatie heeft zich ook met deze twee vragen bezig gehouden. En ze hebben die vragen benoemd als de vraag naar rechtvaardigmaking en heiligmaking. De vraag naar de verzoening, de vergeving, is de vraag van de rechtvaardigmaking. En de vraag hoe wij voor God moeten leven is de vraag naar de heiligmaking. We kunnen ook zeggen, het zijn de vragen naar geloof en wedergeboorte of bekering. Dus dat zijn telkens de twee vragen. Hoe worden wij met God verzoend en hoe moeten wij voor hem leven? Laat ik even een voorbeeld geven om duidelijk te maken hoe dat samenhangt. We hebben net de examenperiode achter de rug en misschien dat er nog wel mensen, jongelui zijn, die nog bezig zijn, ik weet het niet. Maar als je examen hebt gedaan en je hebt je examen gehaald, dan krijg je een papier, een getuigschrift. Je krijgt een verklaring en er staat op dat je die en die vakken beheerst. Je krijgt een diploma en daarmee kun je vervolgens het leven ingaan. En duidelijk maken aan anderen dat jij bepaalde dingen beheerst. Neem bijvoorbeeld het rijbewijs, dat is toch ook een soort diploma. Je moet je rijbewijs hebben voor je de weg op mag. En dat moet je bezitten en dan pas mag je gaan rijden. Wel, zo is de vraag naar de rechtvaardiging ook een verklaring van God. Wij moeten een verklaring van God hebben hoe hij over ons denkt. En daarna komt de vraag hoe wij leven. Twee vragen heb ik gezegd, rechtvaardiging en heiligmaking. Verzoening en hoe wij moeten leven. En nu dan Romeinen 6. Wel, gemeente, dit hoofdstuk Romeinen 6 staat precies op het snijpunt van die twee vragen. In de hoofdstukken die er vooraf gaan, heeft Paulus die eerste vraag besproken. Hij heeft gesproken in Romeinen 3 over de zonde, de val van de mens, dat wij schuldig staan voor God en dat God van ons voldoening eist. En daarna heeft hij in hoofdstuk 4 en 5 gesproken over het werk van Christus. Hoe Christus de verzoening en de voldoening heeft aangebracht. En dat wij in Christus met God verzoend kunnen worden. En nu vanaf hoofdstuk 6, gemeente, gaat hij spreken over die tweede vraag. Hoe moeten wij dan leven? Hoe moeten wij dan leven? Misschien dat u in uw Bijbel er ook wel boven staat, heiliging des levens of iets dergelijks. Heiliging, een goed leven, een heilig leven. En dit hoofdstuk vormt de overgang tussen die twee vragen. Dus het is een belangrijk hoofdstuk. En toch, gemeente, denk ik wel eens dat er veel meer gelovigen zijn die Romeinen 6 eigenlijk niet begrijpen. Romeinen 7 wel, als Paulus spreekt over de wet der zonde. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dat zullen alle gelovigen herkennen in hun leven. Maar Romeinen 6, hoe zit het daar nou mee? Als ik me niet vergis, is dat voor velen toch een duister hoofdstuk. Komt dat omdat het zo'n moeilijk hoofdstuk is? Nee, dat niet, dat geloof ik niet. Ik denk dat het hem hierin zit, gemeente, dat Romeinen 7 spreekt over de ervaring van de gelovigen. Maar Romeinen 6 spreekt niet over de ervaring, niet over wat wij zien en voelen, maar wat wij moeten geloven. En het geloof is dat, richt zich op datgene wat wij niet zien. En daarom komt het dat Romeinen 6 toch vaak voor velen een duister hoofdstuk blijkt. Gemeente, laten wij in biddend opzien en in de afwachting en verwachting van de Heilige Geest toch vandaag stilstaan bij Romeinen 6. Laten we vragen of wij de schriften mogen verstaan en de kracht Gods. Ik zou met u eigenlijk het hele gedeelte van vers 1 tot en met 8 willen langslopen. En ik wil voor u dan nogmaals lezen de versen 1 en 8. Romeinen 6, vers 1 en 8 vormen het uitgangspunt voor de prediking. En dan lezen wij: wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? En dan vers 8: indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Het thema van de preek is met Christus sterven en met Christus leven. Met Christus sterven en met Christus leven. En we hebben daarbij drie gedachten. Ten eerste, een terechte tegenwerping. Ten tweede, een radicale weerlegging. En ten derde, een krachtige bemoediging. Met Christus sterven en met Christus leven. Ten eerste een terechte tegenwerping. Ten tweede een radicale weerlegging. En ten derde een krachtige bemoediging. Een terechte tegenwerping. Gemeente, Paulus begint dit gedeelte met een tegenwerping. Hij heeft in hoofdstuk 5 uiteengezet wat de rechtvaardigmaking is en de verlossing in Christus. En dan laat hij als het ware iemand zeggen in Romeinen 6 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Iemand zegt eigenlijk van, ja, als er dan zoveel genade en zoveel ruimte is, als Christus alle zonde heeft weggenomen, ja, hoe meer zonde wij dan doen, hoe meer de genade wordt. Dus zullen we dan maar niet in de zonde blijven? Een vreemde tegenwerping. Hoort u die tegenwerping wel eens om u heen? Ontmoet u wel eens mensen, gemeente, die zeggen van, nou, de genade in Christus is zo groot dat ik maar een extra zonde doe, want dan krijg ik ook meer genade? Ik kom het niet zo vaak tegen. Ik hoor die tegenwerping niet zo vaak en ik denk u ook niet. En toch, gemeente, zou ik willen zeggen dat deze tegenwerping die hier in Romeinen 6 vers 1 staat, een terechte tegenwerping is. Die vraagsteller die dit naar voren brengt, heeft best een punt. Een terechte tegenwerping. Dat begrijpen we alleen als we inzien wat Paulus heeft gezegd in de hoofdstukken ervoor. Hij heeft daar gezegd dat de rechtvaardiging door het geloof alleen is. De rechtvaardiging, de vergeving, de verzoening, zijn allemaal woorden die eigenlijk hetzelfde betekenen, is door het geloof. En hij verbindt dat aan de dood van Christus. Hij zegt, ik zou heel wat versen kunnen noemen, maar ik richt me even op wat hij dan zegt in hoofdstuk 5. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 6, Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. De dood van Christus. Hij zegt in vers 9, veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Het vergoten bloed van Christus. Verwijst naar zijn dood. Hij zegt in vers 10, wij zijn met God verzoend door de dood van zijn zoon. Daar zien we dat heel duidelijk. Verzoend door de dood van Gods zoon. En zo zouden er meer versen te noemen zijn, waar Paulus zegt, die verzoening is teweeggebracht door de dood van Christus. En hij zegt ervan, die dood van Christus, die is gebeurd toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog vijanden waren. Dat betekent heel veel, gemeente. Maar wat het in ieder geval ook betekent, waar ik nu op zou willen wijzen, is dat het betekent dat wij daar niets aan hebben bijgedragen. Toen wij nog zondaren waren, toen wij nog vijanden waren, toen al is de verzoening volbracht. En Paulus zegt, hij kon dat toen al zeggen, en dan geldt dat zeker voor ons nu. De verzoening is er als het ware al. Wij kunnen en wij hoeven daar niets aan toe te doen. Dat kan ook niet. God heeft daarin zijn liefde geopenbaard. Staat er in Romeinen 5 vers 8. God bevestigt zijn liefde jegens ons. De verzoening is er, zegt Paulus. De rechtvaardigmaking is geschied in de dood van Christus. En die ligt als het ware achter ons. Dat is een historisch feit. Toen op Golgotha is de verzoening teweeggebracht. En dat betekent dat het van ons, dat er niets meer bij hoeft. Er hoeft geen bevinding meer bij. Er hoeven geen werken meer bij. Geen inspanningen. Helemaal niets. De verzoening is er. Voor een ieder die gelooft, is de verzoening in Christus aanwezig. In de dood van Christus. En wat nu het punt is, gemeente, is dat Paulus dat zo nadrukkelijk zegt, dat de tegenwerping van Romeinen 6 vers 1 als het ware vanzelf opkomt. Wat hij zegt, de zonden zijn weg. Degene die gelooft heeft geen zonde meer. Niet alleen de zonden van het verleden zijn weggenomen, maar ook de zonden van het heden en zelfs de zonden van de toekomst. Paulus zegt, voor alle gelovigen is nu al duidelijk dat de zonden die zij vanmiddag doen en morgen doen en volgende week, die zijn al verzoend. Zo radicaal is Paulus. En dan komt die tegenwerping. Ja, maar Paulus, als je dat nou zegt, dan zeg je eigenlijk tegen de mensen, ja, de zonden zijn al vergeven, dus zondig maar raak. Zullen wij in de zonde blijven? Dat is de tegenwerping. Paulus, ik hou weer even dat voorbeeld terug. Paulus die zegt, alles gaat over de vraag of je je examen hebt gehaald. Als je examen hebt, als je het getuigschrift hebt, is het goed. En wij zijn dan geneigd om te zeggen van ja, maar dat kan toch helemaal niet. Natuurlijk, een papiertje is belangrijk, zeggen we dan, maar het is maar een papiertje. Je moet dat toch nog bewijzen. Je moet nog het leven ingaan. Je moet nog een baan vinden en daar moet je het werkelijk leren, zeggen wij dan. Paulus, is dat niet gevaarlijk wat jij zegt? Jij wijst alles zozeer heen naar het werk van Christus en de verzoening in hem, dat je wel lijkt alsof je die tweede vraag, hoe een christen leven moet, helemaal weglaat. Nog een voorbeeld, gemeente, om het u duidelijk te maken. Tegenwoordig, als we kijken naar onze auto's, wordt er alles aan gedaan om die auto zo veilig mogelijk te maken. We moeten natuurlijk een gordel om doen. Maar we hebben daarnaast ook ABS. We hebben een airbag. Alles is erop gericht om de veiligheid te garanderen. Maar het is niet de bedoeling dat wij vervolgens denken, mijn auto is zo veilig, ik kan wel wat harder rijden. En wel wat onveiliger zijn op de weg. Dat is niet de bedoeling. En dat is eigenlijk de tegenwerping die hier gemaakt wordt. Paulus, jij wijst zozeer heen naar het werk van Christus. Wordt dat niet onveilig? Gaat een christen dan niet zorgeloos en slordig leven? Gemeente, toch zou ik willen zeggen dat deze tegenwerping terecht is. Wat bedoel ik daarmee? Wel dit. Als deze tegenwerping niet meer gesteld wordt, zit het niet goed met onze opvattingen. In de middeleeuwen in de Romeinse kerk werd deze tegenwerping niet meer gemaakt, want de mensen waren allemaal bezig om met goede werken te proberen voor God te bestaan. En toen de reformatie kwam, hebben zij gezegd, de ontdekking van Luther door de Romeinenbrief, het ligt in Christus alleen. Niet onze werken, maar zijn werk en zijn gerechtigheid. En toen zei de Romeinse kerk, ja, maar als je dat zegt, dan gaat het niet goed met het leven van de mensen. Maak deze leer geen goddeloze en zorgeloze mensen, zegt de catechismus. Die vraag, gemeente, die moet als het ware altijd weer gesteld worden. Wij moeten zozeer de rechtvaardigmaking in Christus benadrukken, dat deze tegenwerping opkomt. En als dat bij ons door elkaar gaat lopen, als wij toch heimelijk denken dat onze goede werken nog wel op een of andere manier nodig zijn, dan verdwijnt de tegenwerping. En dat is niet goed. Het is een terechte tegenwerping. Wij moeten zozeer, als het ware, alles richten op het werk van Christus, dat deze vraag opkomt. De rechtvaardigmaking, het werk van Christus, moet de grondslag zijn en blijven. Van ons als gemeente, maar ook van ons allen persoonlijk. Is dat zo, gemeente? Hoe staat bij u? De rechtvaardigmaking is niet iets wat maar een enkeling, een bijzondere gelovige zou ontvangen. Alsof we wel zonde zouden kunnen. Dat is onmogelijk. Paulus die zegt, daarmee begint het, met te zien op het werk van Christus. Zozeer dat het wel lijkt alsof hij alles al heeft gezegd. En alsof hij de tweede vraag over hoe wij leven moeten, als het ware, vergeet. Zo nadrukkelijk moet de rechtvaardigmaking centraal worden gesteld. We mogen dan ook niet denken, gemeente, dat de vergeving der zonde maar iets is wat een enkeling krijgt en waar een enkele gelovige maar van weet. Als we die kant op gaan, strijden we met de schrift. Dat zien we hier in Romeinen 6. Eerst de rechtvaardigmaking en dan de heiligmaking. Eerst die grondslag, eerst die verklaring, dat getuigschrift van Gods kant van verzoening en van vergeving. En dan pas kan het leven komen. Dat zegt ook onze tekst in vers 8. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daar ziet u duidelijk, gemeente, hoe Paulus eerst wijst op de dood van Christus waar onze verzoening in ligt. En dan pas kunnen wij gaan spreken over het geestelijke leven. Onze eerste gedachte, een terechte tegenwerping. We komen bij de tweede gedachte, een radicale weerlegging. Want laat het duidelijk zijn dat Paulus niet instemt met deze vraag. Als mensen zeggen van ja, zullen we maar in de zonde blijven leven, want dan krijgen we des te meer genade, dan zegt Paulus nee, dat zij verre. Hij gaat dat weerleggen, hij gaat een antwoord geven, een weerlegging. Laten we eerst eens kijken, gemeente, wat hij niet zegt. Hij zou heel veel dingen hebben kunnen zeggen op deze tegenwerping. Hij zou bijvoorbeeld hebben kunnen zeggen, nou, het is waar, ik heb in de vorige hoofdstukken gesproken over de rechtvaardigmaking, maar ik heb het eigenlijk toch wel een beetje te stellig gezegd. Wij zeggen in het dagelijkse spraakgebruik ook wel eens: overdrijven verduidelijkt de zaak. En Paulus zou dat misschien ook kunnen hebben zeggen, maar dat doet hij niet. Hij neemt geen woord, geen letter terug van wat hij in het voorgaande hoofdstuk heeft gezegd. Hij blijft zeggen, het ligt alles in Christus en in Christus alleen. Hij zegt ook niet zoals wij dus geneigd zijn. Dan zeggen wij, ja, je hebt je rijbewijs wel, maar het echte leren rijden, dat komt pas daarna. Iemand moet toch zeker 2 jaar zijn rijbewijs hebben voordat hij goed kan rijden, zeggen we dan. Dat zegt Paulus ook niet. Hij zegt ook niet, dat is meer een wat theologisch punt, hij zegt ook niet, als God iemand rechtvaardigt, dan geeft hij hem ook de wedergeboorte. Waardoor iemand gaat willen wat God wil. Dat had hij mogen zeggen. Dat is wat onze Dordtse leerregels zo prachtig zeggen. De wedergeboorte is de verandering in de mens waardoor wij gaan willen wat God wil. Dan willen wij helemaal niet meer in de zonde leven. Dat had hij kunnen zeggen, gemeente, maar hij doet het niet. En dat is opvallend. Hij geeft een ander antwoord. Hij heeft gezegd, die 2 vragen, hoe worden wij verzoend en hoe moeten wij leven? Wel, zegt Paulus, dat hangt nu samen allebei met Christus. Die eerste vraag van de verzoening, die heeft alles te maken met de dood van Christus. Zijn lijden en sterven. Die tweede vraag, hoe wij moeten leven, heeft alles te maken met de opstanding van Christus. Goede Vrijdag en Pasen zouden we kunnen zeggen. Daarmee verbindt hij het. Dat zegt hij. We lezen dat bijvoorbeeld in vers 5. Indien wij met hem 1 plant geworden zijn, verenigd zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. En dat is de inzet van zijn tegenwerping. Hij stelt als het ware een tegenvraag. Die persoon die had gezegd van ja, maar als wij nu door de dood van Christus alle genade bezitten, dan kunnen we toch gewoon in de zonde blijven leven. En Paulus die zegt, dat zou betekenen dat u wel wilt delen in de dood van Christus, maar niet in zijn opstanding. Hij zegt als het ware, denkt u dat het mogelijk is dat Christus wel gestorven zou zijn, maar nooit meer zou zijn opgestaan? Zou het mogelijk zijn dat het wel Goede Vrijdag zou zijn geweest, maar dat er nooit Pasen op zou zijn gevolgd? Dat Christus wel gestorven is, maar nooit zou zijn opgestaan? Wel, gemeente, dat is onmogelijk. Onmogelijk. Dat lezen we in de schrift. Petrus heeft het gezegd op de Pinksterdag. God heeft hem opgewekt, de smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij van deze dood zou gehouden worden. Het is niet mogelijk dat Christus in de dood zou gebleven zijn. Hij moest weer opstaan. Er was geen enkele zonde meer over die hem in het graf kon houden. Want hij had als het lam Gods alle zonden der wereld weggedragen. En dat is het antwoord van Paulus. Christus moest opstaan. Christus ontving na zijn dood het leven. En zo is het met de gelovigen ook, zegt Paulus. De gelovige is met Christus verbonden. Dat lezen we in vers 5. 1 plant met hem. We mogen ook vertalen, vergroeid met hem. Samengegroeid, verenigd met Christus. Door het geloof. Wel, zegt Paulus, als de gelovige nou met Christus verbonden is in zijn dood, dan moet hij het ook zijn in zijn opstanding. En dat betekent dat na de dood, na de verzoening, het leven volgt. Als Christus uit de dood weer opstaat, dan staat de gelovige ook weer met hem op uit de dood. En Christus leeft niet meer in de zonde. Christus is gerechtvaardigd, vrijgesproken van de zonde. En de zonde heerst niet meer over hem. Dat zegt Paulus hier. De zonde heerst niet meer over Christus. En zo, zegt hij, kan de zonde nou ook niet meer heersen over de gelovigen. Want de gelovige deelt in de dood van Christus en in zijn opstanding. En daarom kan een gelovige niet in de zonde blijven. Gemeente, u zegt van waarom is dat nou zo radicaal? Onze tweede gedachte is immers een radicale weerlegging. Wat is daar nu zo radicaal en ingrijpend aan? Wel dit. Het leert ons wat geestelijk leven is. Geestelijk leven is verbonden te zijn met Christus in zijn opstanding. Geestelijk leven is kortweg gezegd opstandingsleven. Leven vanuit Pasen. Gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, vers 4. Tot de heerlijkheid des Vaders, alzo zullen ook wij in nieuwigheid des levens wandelen. Geestelijk leven is verbonden zijn met Christus in zijn opstanding. En wat wij hier ook zien, gemeente, in onze tekst in vers 8 voornamelijk, is dat het leven met Christus er alleen kan zijn als wij verbonden zijn met Christus in zijn dood. Christus is eerst gestorven en toen opgewekt. Dat kan niet andersom, dat is duidelijk. Eerst Goede Vrijdag en dan Pasen. En dat zegt Paulus nu hier. Geestelijk leven kan er alleen zijn als wij de vergeving der zonden hebben. Als wij mogen delen in de dood van Christus. Eerst moeten wij delen in zijn dood, voor wij kunnen delen in zijn leven, in zijn opstanding. Gemeente, hoe is dat nou bij ons? Zegt u van ja, ik begrijp het niet. U zegt misschien wel, ik heb in mijn hart een waar verlangen om Gods geboden te dienen. Ik heb de begeerte in mijn leven om niet meer te zondigen. Dat wil ik niet meer. Ik wil de Heere dienen. Ik wil Hem lief hebben. Ik wil Hem kennen. Maar gemeente, dan is de vraag vanuit de schrift. Bent u gefundeerd op de dood van Christus? Die vragen hoe wij leven moeten, die komen pas aan de orde als wij eerst de vraag hebben gesteld hoe wij verzoend met God zijn. Nog maar weer even dat voorbeeld. Anders zijn wij mensen die zonder rijbewijs, zonder verklaring, zonder getuigschrift, toch de weg op gaan. In alle voorzichtigheid onszelf proberen aan te leren hoe wij leven moeten. Onszelf proberen aan te leren hoe wij ons bewegen moeten. Maar Paulus is duidelijk. Hij kan niet. Wij moeten eerst de verklaring, de goddelijke verklaring hebben, voordat wij geestelijk leven kunnen bezitten. Voor wij toe kunnen komen aan die vraag hoe wij leven zullen voor Gods aangezicht. Gemeente, heeft u dat leren verstaan? De verstrekkende kracht van Christus dood. Dat is de eerste vraag die tot ons komt. Voor wij elkaar de vraag mogen stellen hoe wij leven moeten voor Gods aangezicht, moeten wij de vraag stellen: hoe staan wij tegenover God als het gaat om de verzoening? Kennen wij door het geloof de kracht van Christus dood? Dat zegt Paulus hier zo duidelijk in vers 8. Indien wij met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. En moeten weten door het geloof dat wij met Christus gestorven zijn. En zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daarmee, gemeente, begint geestelijk leven. Geestelijk leven is gegrond op het verzoenende werk van Christus. Geestelijk leven kan niet zonder de basis verenigd te zijn met hem in zijn dood. Als wij niet door Christus met God verzoend zijn, mogen wij die tweede vraag nog niet eens stellen, hoe wij voor God zouden moeten leven. Eerst het getuigschrift, eerst de verklaring van Gods zijde, waarin hij ons vrijspreekt, voordat wij kunnen zeggen hoe wij moeten leven. Misschien heeft u wel eens gehoord van Marshall, een Puritein. Hij heeft een boek geschreven dat heet Evangelische Heiligmaking. Een paar jaar geleden heeft dominee Pieters er een samenvatting van gemaakt en dat uitgegeven. Ik kan het u van harte aanbevelen. Het is een prachtig boekje. Maar Marshall die zegt het volgende. Wat nodig is om ons tot de beoefening van heiligheid bekwaam te maken, is dat wij wel overreed moeten zijn van onze verzoening met God. Gods handelwijze om de mensen van de zonde tot de heiligheid des levens over te brengen, bestaat hierin dat hij hen eerst bekend maakt hoezeer hij hen bemint en dat hun zonden uitgewist zijn. Dat is het fundament van heiligmaking. Dat is de grondslag van geestelijk leven. Die vraag moet eerst beantwoord zijn of wij met God verzoend zijn, voor wij de vraag kunnen stellen hoe wij voor God zullen leven. Gemeente, het is mijn hartelijke verlangen dat die dingen vanuit de schrift onder ons gekend mogen zijn. Dat wij weten dat dat het schriftuurlijke spreken is. Het gevaar is immers niet denkbeeldig dat wij, als wij dit loslaten, dat die tegenwerping van Romeinen 6 onbegrijpelijk wordt. Dat wij als het ware altijd maar bezig zijn met die vraag, hoe moeten wij voor God leven? Hoe kan ik vanuit mijn eigen leven door kenmerken achterhalen hoe God over mij denkt? Wij mogen ons onderzoeken. Wij moeten ons onderzoeken. Maar de basis moet zijn de dood, het sterven van Jezus Christus. Dat is de grondslag waarop ons geestelijk leven gegrond moet zijn. Anders zouden we allerlei geestelijk leven krijgen, gemeente, buiten de geloofsvereniging met Christus om. Dat kan niet. Met Christus gestorven, zo zullen wij ook met hem leven. We gaan naar onze derde gedachte. Een krachtige bemoediging. We lezen namelijk in vers 8, indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Geloven staat er. Indien wij met Christus gestorven zijn, zo geloven wij. En daar mag u bij wijze van spreken wel een streepje onder zetten. Ik zei het al. Het is niet een zaak die wij zien, maar een zaak die wij geloven. Als het gaat om wat de gelovige ziet en ervaart, dan kunnen we Romeinen 7 opslaan. Daar zegt Paulus het, Romeinen 7 vers 23. Ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed. En mij gevangen neemt onder de wet de zonde die in mijn leden is. Dat is wat hij ziet. Dat is wat hij ervaart elke dag weer. De strijd van de zonde, de weerstand, de zonde die als het ware nog in hem woedt en strijdt. En probeert de overhand te krijgen. En dat is de ervaring van alle gelovigen. Ik heb wel eens een keer iemand ontmoet die zei, nee, ik doe geen zonde meer. Dat stadium ben ik gepasseerd. Ik heb er mijn bedenkingen bij, gemeente. Ik geloof dat elke gelovige die strijd kent en die ervaring heeft. Ik zie een andere wet die in mij strijdt. Maar dat is Romeinen 7, wat de gelovige ziet en ervaart. En hier Romeinen 6 spreekt niet over wat de gelovige ziet, maar wat hij gelooft. Indien wij met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Vers 11 zegt Paulus dat nogmaals. Houd er daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus. Houd het ervoor, gelovigen. Je kunt het niet zien. Alles wijst op het tegendeel. Maar houd het ervoor dat je met Christus aan de zonde gestorven bent en nu met hem leeft. Houd het ervoor. Geloof het. Dat is wat hij zegt. Vers 14 nogmaals. De zonde zal over u niet heersen. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat zie je niet, dat ervaar je niet. Maar zo spreekt de schrift. En daarop richt zich het geloof. Wij geloven dat wij met hem zullen leven. En dat betekent, gemeente, dat de gelovige vast gelooft dat de zonde niet meer over hem heerst? Immers, Christus is van de zonde bevrijd. De zonde heerst niet meer over hem, staat er hier in dit gedeelte. De zonde heerst niet meer over hem en de dood heerst niet meer over Christus. Vers 9 staat dat. Wel, zegt Paulus, als Christus nu van de dood en van de zonde bevrijd is, want hij is immers opgestaan uit de dood, dan bent u het ook. Als u immers door het geloof met Christus verenigd bent, heerst de zonde ook niet meer over u. Zie je dat? Nee, zegt Paulus, maar dat geloven wij. Wij leven met Christus. Hij is van de zonde bevrijd. De zonde heerst niet meer over hem. Dan ook niet meer over ons. Wat betekent dat nu concreet, gemeente? Wel, als u in een zonde valt en u de ernst en de zondigheid van de zonde ervaart, dan dreigen wij te gaan denken dat wij de strijd tegen de zonde verliezen. Dan denken wij, ik dacht dat ik van die zonde af was. En nu komt die toch weer terug. De zonde heerst nog over mij. Dat denken wij dan, toch? Maar wat Paulus zegt, is dat hij zegt, zie dan op Christus. De zonde en de dood heersen niet meer over Christus. En als u door het geloof met hem verenigd bent, dan heerst de zonde ook niet meer over u. En als u dan de zonde weer ervaart en voelt branden in uw hart, dan zegt Paulus, dan mag u weten dat de zonde niet meer over u heerst en dat u de strijd tegen de zonde winnen zult. U bent meer dan overwinnaar. En daaruit, gemeente, komt bij Paulus de oproep om tegen de zonde te strijden. Dat zegt hij immers. Vers 13, stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Als je mag weten, zegt hij, dat je de vaste en zekere overwinning behalen zult, dan is dat een bron van bemoediging om tegen de zonde te strijden. Gemeente, zult u het proberen dit schriftwoord mee te nemen? Als u de zonde voelt, als u in de zonde valt, als u de aanvechting ervaart en u vreest dat de zonde veel en veel machtiger is dan u, dan mag u weten door het geloof, als u ziet op Jezus Christus, dat de zonde ook niet meer over u zal heersen. Hij is de zaligmaker, van God geschonken, niet alleen tot rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking. Zojuist had ik het even over de kenmerken. En nogmaals, gemeente, laten wij onszelf onderzoeken of wij het werk Gods in ons leven mogen zien. Maar als er nu een moment komt dat u helemaal niets meer kunt zien van Gods genade in uw leven, als alles nu duister is, als u vreest en u zich afvraagt of God wel ooit in uw leven begonnen is, dat kan toch, die momenten zijn er toch, dat wij niets meer zien. Moeten wij dan wanhopen, moeten wij dan denken, het is niks, we verliezen de strijd. Nou, gemeente, Paulus kende dat ook. En juist op die momenten wijst hij op Christus. Als wij niets meer kunnen bekijken van ons eigen leven, van het werk Gods in ons, dan wijst hij naar het werk van God buiten ons, in Christus Jezus. Dan zegt hij, zie dan op Christus, die niet alleen gestorven is, maar die ook uit de dood weer levend geworden is. Over hem heerst de zonde niet meer. Sla het oog buiten u. Zie op hem. Ook als het gaat om de heiligmaking. Ook als het gaat om de vraag hoe wij zullen leven. Werp niet het oog naar binnen, maar werp het anker naar buiten. Gemeente, dit is de boodschap van Romeinen 6. Het is in zekere zin geen bevindelijke boodschap. Het is immers geen boodschap hoe wij het kunnen bevinden en ervaren en zien. Maar het is een geloofsboodschap. Een geloofsboodschap. Romeinen 6 wijst ons op de dood van Christus tot verzoening. Romeinen 6 wijst ons op het leven van Christus voor de heiligmaking. Nog één vraag. Misschien dat u de hele preek al zit met die vraag, ja, maar hoe kom ik daar nou aan? Hoe kom ik daar nou aan? Misschien dat u zegt, de vraag in mijn leven is, is dat nu ook voor mij? Dat werk van Christus in zijn dood en in zijn opstanding. Een enkel woord daarover, gemeente. In vers 3 en 4 spreekt Paulus over de doop. En dat is een voorbeeld dat ons duidelijk maakt hoe wij hier deel aan kunnen krijgen. We moeten bij de doop niet denken aan een doopvont zoals hier, waar de water gesprenkeld wordt. Maar wij moeten als het ware teruggaan in de tijd van Paulus en van de vroege kerk, en denken aan een doopvont. Dat wil zeggen een diep bassin waar water in zat en waar de mensen in werden ondergedompeld. In gedachten gaan we terug naar de paasnacht in de vroege kerk. En we zien daar de gemeente samen vergaderd in de nacht, in de paasnacht, om de doop van enkele dopelingen bij te wonen. En die dopelingen die naderen het doopvont, waar het water bruist, en ze zingen Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En één voor één naderen zij dat water en gaan erin onder. Zij gaan het water in. Zij verdwijnen onder water. Maar ze komen er ook weer uit op. En dat is het beeld wat Paulus hier noemt. En hij zegt als het ware, deze dopelingen, die waren gewillig om in het water onder te gaan. Waarom waren zij gewillig? Waren ze dan niet bang dat ze zouden verdrinken? Nee. Deze dopelingen, gemeente, die wisten zeer zeker, inderdaad, dat zij onder moesten gaan, het beeld van de dood. Maar ze wisten even zeker dat zij weer uit het water zouden oprijzen. Het beeld van het nieuwe leven. Nu een vraag aan uw gemeente. Bent u zo'n dopeling? Dat is het verschil tussen een dopeling en een drenkeling. Misschien bent u wel een drenkeling. Een drenkeling die is alleen maar bezig om zijn hoofd boven water te houden. Een drenkeling wil één ding en dat is niet onder water gaan. Maar de dopeling is gewillig om onder te gaan. Om in het water te verdwijnen. Waarom? Omdat hij weet dat hij weer boven zal komen. U vroeg, hoe kom ik daar nu aan? Wel gemeente, dit is het antwoord. Bent u bereid om als een dopeling in het water te verdwijnen? Bent u bereid om als een dopeling te sterven, onder te gaan in het watergraf? Dat kan alleen als wij zeker zijn dat wij er weer uit op zullen komen. Dat is de vraag aan u. Bent u bereid om alles van uzelf los te laten en met Christus te sterven? Want indien wij met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 138, het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En wat er verder volgt, Psalm 138, vers 1. Thank you. Laten we danken en bidden. We komen opnieuw tot u, hoge en heilige God in de hemel. Gij, Heer Jezus, die zo diep zijt afgedaald, tot in de dood, ja, de dood des kruises. Gij die alle zonden der wereld als het lam Gods gedragen hebt. Gij die de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht in de dood hebt weggenomen. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid. Zie ook ons aan in uw Zoon. Opdat wij met hem verenigd mogen zijn in zijn dood door het geloof. Dan zullen wij toch ook zeker mogen zijn door datzelfde geloof. Dat wij met hem zullen leven. Heere, u weet wat voor worsteling het kan zijn. Die vraag of wij met God verzoend zijn. Maar geef dat wij niet als een drenkeling de strijd volhouden. Dat wij vrezen onder te gaan. Maar dat wij als een dopeling gewillig zullen ondergaan. Omdat het leven in Jezus Christus betekent. Heere, gij die onze strijd kent tegen de zonde elke dag weer. U kent de moedeloosheid die ons bezetten kan. Als wij ervaren dat de zonde een grote macht is. Die onze krachten boven gaat. Maar wij danken u, Heere, voor het woord. Dat tot ons gekomen is, dat in Jezus Christus levend alle kracht is, opdat Hij boven de macht en de heerschappij de zonde en van de dood verheven is. En dat dat ook geldt voor allen die met Hem zullen leven. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. Heere, wij bidden u, laat dat woord kracht mogen doen in ons leven. Het gaat tegen alle zin van ons. Tegen onze bevinding. Tegen onze ervaring. Tegen onze oude mens die daardoor gekruisigd moet worden. Maar geef, Heere, het ware geloof dat zich vastklampt aan uw woord. Aan uw woord alleen. En daaruit en daarbij wil leven. Ga met ons, Heere. Breng ons nogmaals samen op deze dag. Geef dat wij uw woord met ons mee zullen dragen, ook deze nieuwe week in. Wij bidden u dit alles in de naam van uw Zoon, die dood geweest is en ziet, hij leeft. En hij heeft de sleutels van de dood en van de hel. Uit genade, amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 143, vers 10. Over dat nieuwe leven. En de bede die daarbij hoort, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Psalm 143, vers 10. Thank you. Laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.